Goedenavond gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, gasten en luisteraars, alle hartelijk welkom in deze dienst op de avond van Goede Vrijdag. Vanwege het feit dat dominee Westrink te kampen heeft gehad met griep, kon hij vanavond niet bij ons voorgaan. Het is daarom fijn dat dominee Verzoren vanavond wel in de gelegenheid is om deze dienst te leiden. Hetzelfde geldt overigens ook voor de dienst op zondagochtend. Die zal ook door dominee Verzoren geleid worden. En zondagmiddag hoopt dominee van de Bovenkamp ons voor te gaan. De schriftlezing in deze dienst is Matteüs 27, vers 45 tot en met 60. En het thema van de preek is machtige tekenen op Goede Vrijdag. Namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. In afgelopen week zijn er twee broeders uit onze gemeente overleden. Dinsdag 27 maart is in de leeftijd van 77 jaar broeder Hilco Rijks overleden. Hij woonde op Pampagras 12. Gelegenheid tot condoleren is er morgen, zaterdag 31 maart, 's avonds van 7 uur tot 7:45 in de Munnikehof. De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 3 april om 2 uur in de aula van de Munnikehof. Aansluitend zal daar ook de begrafenis plaatsvinden. Vandaag, 30 maart, is overleden broeder Jan Jervaas Heij in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde op Prins Bennetlaan 134C. Gelegenheid tot condoleren is er op donderdag 5 april van 8:30 tot 9:15 in de Munnikehof. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 6 april om 10 uur in de aula van de Munnikehof. Aansluitend zal daar ook de begrafenis plaatsvinden. We zullen in deze dienst beide broeders gedenken. Voor de laatste psalm zijn er twee collectes die bestemd zijn voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we twee liederen zingen. Het tweede lied is Jezus, leven van mijn leven. En als eerste zingen we het lied Op de heuvel daarginds. En namens de kerkraad wens ik iedereen die hier aanwezig is, maar ook zeker iedereen die vanaf een andere plaats met ons verbonden is, een rijk gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die daarin zijn liefde voor ons bevestigt, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen u ter nagedachtenis aan en uit piëteit voor de beide overleden broeders, broeder H. Rijks en broeder J.J. Heij, zingen Psalm 73, vers 12 en 13, u wel bekend. Thank you. Wij willen nu met de kerk de reformatie belijdenis doen van ons geloof in Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid in de verzoening. We doen dat met artikel 20 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarop Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En wat er dan verder volgt. En wij belijden met dit artikel als volgt. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was aan te nemen en in haar genoegdoening te geven en de straf voor de zonden door zijn allerbitterst lijden en sterven te dragen. Zo heeft God zijn rechtvaardigheid betoond tegen zijn Zoon toen hij de last van onze zonden op hem laadde. En hij heeft zijn goedheid en barmhartigheid uitgestort over ons, die schuldig waren en de eeuwige vervloeking verdiend hadden, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken ter wille van onze rechtvaardiging, opdat wij door hem onsterfelijkheid en eeuwig leven zouden hebben. Schriftlezing is uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, vers 45 tot en met 60. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen zij dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die ook zelf een discipel van Jezus was, die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en almachtige God in de hemel, wij buigen ons met eerbied voor uw troon, nu wij op deze goede vrijdagavond als gemeente samengeroepen en bijeengebracht zijn onder de verkondiging van het lijdens- en stervensevangelie van de Heer Jezus Christus. Laten wij beseffen dat wij hiermee in het heiligdom van Christus lijden zijn. In het heiligdom van de weg van diepe vernedering die hij, uw lieve zoon, gegaan is, en dat om zondaren te bevrijden. Wij moeten tegelijk belijden dat we dat niet kunnen begrijpen, want het is onverdiende liefde waarmee gij uw zoon gegeven hebt in deze wereld, waarmee gij hem die lijdensgang hebt doen meemaken en waarmee gij hem ook de dood hebt doen sterven, eenmaal op de kruisheuvel Golgotha. We weten het uit uw woord dat er allerlei boosheid van mensen een rol gespeeld heeft, de slechtheid van hen die dit bewerkt hebben. Maar dat is de ene lijn, er is ook een andere lijn. We weten ook dat u die God bent, die heilig toont over de zonde van ons mensen, en die de zonde niet ongestraft kan laten. En dat zien we ook op de kruisheuvel Golgotha. Omdat u, Heere Jezus Christus, die straf hebt willen dragen en ook met de daad hebt ondergaan. Wij moeten het uitroepen: o liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Maar Heere, we mogen dat uit uw woord horen. Niet omdat we het als kennisgeving aan zouden nemen, zoals dat met veel dingen het geval is, maar dat we toch zouden beseffen dat het uw woord is dat ons aanspreekt als zondaren, maar dat het daarbij niet laat, dat ons ook de grootheid van uw ontferming laat zien, opdat we tot u de Heere uitgelokt zouden worden, tot het waarachtig geloof in de Heer Jezus gebracht zouden worden, of in dat geloof versterkt en verdiept worden. Ja, dat laatste is ook nodig voor alle die u kennen. Heere, wilt u geven dat er onderwijs mag zijn vanavond ook in de kerk. En dat wij zicht mogen hebben, geloofzicht op de Heer Jezus Christus, met diepe verootmoediging en tegelijk in grote verwondering en bovenal in oprechtheid van geloof. Heere, we bidden u voor de hele gemeente, voor ons zoals we hier in de kerk zitten, voor broeders en zusters en belangstellenden die meeluisteren naar deze dienst. We hebben het alle nodig dat u ons zegent. Maar we denken vanavond toch wel heel in het bijzonder aan de familie van de broeders die zo kort geleden uit ons midden zijn heen gegaan. Broeder Haardijks en enkele dagen later broeder J.J. Hey. Heren, wat is dat altijd weer aangrijpend. Wanneer de dood zijn intrede doet, ook al ging er allerlei ziekte en zorg vaak aan vooraf. En u weet ook welke weg deze broeders hebben moeten gaan. U weet, heren, dat de weg door dit leven niet altijd makkelijk was. We hebben dat ook in de aankondiging gelezen, dat onze broeder Rijks met name veel pijn en ongemak en ziekte heeft meegemaakt. En zo zal ik, broeder, hij op zijn wijze en in zijn situatie weten van vreugde en zorgen. En heren, nu is het de voorrecht dat deze broeders altijd aan uw dienst verbonden waren en dat ze bij uw woord geleefd hebben. Wij bidden u dat ook de kinderen en de kleinkinderen en de verdere familie van broeder Rijks gezegend mag worden. En dat geldt ook voor zuster Hij en haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie. En dat ze bovenal ook mogen letten op het spoor dat de overleden broeders ieder op hun eigen plaats getrokken hebben. Een spoor van luisteren naar uw woord. En geef dat ook zij die weg mogen gaan. En dat ze gesterkt en getroost worden door u de Heere. Dat ze mogen weten dat het goede vrijdag is. Dat spreekt van verzoening voor schuldige mensen. En dat ze het ook mogen weten dat daarom de paasmorgen gevolgd is. Opdat ook zij, ieder van hen, de zegen zoeken bij u, de levende Heer Jezus Christus, die leven heeft en leven geeft. En die ook troosten kan zoals mensen er niet toe in staat zijn. Heere, wees met hen en blijf bij hen. En laat straks ook ordelijk mogen verlopen wanneer er nog wanneer een begrafenis zal plaatsvinden. Heren, we bidden u dat u wilt denken aan uw kerk. Niet alleen hier, maar ook op tal van andere plaatsen in ons land en in het buitenland, in grote delen van de wereld ook, waar vervolging en verdrukking is en waar de vijandschap ook van de zijde van de islam zich vaak juist richt op het kruis van de Heer Jezus Christus, dat uw kinderen des te vrijmoediger mogen leven uit de rijkdom van dat kruis en mogen getuigen van de hoop die in hen is, juist omdat Christus deze weg gegaan is. Heere God, Vader van alle barmhartigheid, wees in ons midden, zegen ons als jong en oud, sterk de organist en de koster, ieder tot eigen taak. En bekwaam uw dienaar om de boodschap te verkondigen tot uw eer en tot heil van de gemeente, waarvan ook hij deel uitmaakt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de preek Psalm 85, vers 1 en 4... Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan en wat er verder volgt. Psalm 85, vers 1 en 4. woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Matthäus 27, vers 51b tot en met 53. Wij lezen daar Gods woord al dus. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 116, vers 11. Geliefde gemeente, de Goede Vrijdag is in de praktijk toch wel een eigenaardige dag. Het is voor veel mensen een gewone werkdag, anders dan bijvoorbeeld de tweede Pasdag of de Hemelvaartsdag. En tegelijk is het voor de christenheid een dag van grote betekenis. We gedenken immers dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis van Golgotha. Een gebeuren van uitzonderlijk grote waarde. Toen en daar heeft Christus het offer gebracht dat nodig was om de zonde te verzoenen. Hij heeft bewerkt dat schuldige mensen weer in een herstelde relatie met God mogen komen. En hij heeft daar tevens de overwinning op de Satan behaald. Stervende heeft Christus het uitgeroepen: het is volbracht, tetelestai. Ja, hij heeft alles volbracht wat de Vader hem had opgedragen. Volkomen gehoorzaam is hij geweest in alle dingen tot het laatste toe. En zo heeft onze Heer Jezus Christus een volkomen verzoening tot stand gebracht voor verloren zondaren. En dat grote heilsfeit wordt ons vandaag opnieuw gepredikt. Het is opvallend dat er bij dit sterven allerlei bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. Meer nog dan voor zijn sterven. O, zeker wanneer de Heer Jezus lijdende aan het kruis hangt, dan is er wel die ontzaglijke drieuurige duisternis en die benauwende godsverlating voor de borg en middelaar. Maar er gebeuren er geen dingen die een duidelijke en rechtstreekse boodschap vanuit de hemel aan de vijanden van Christus zijn. We zien juist dat de spotters ongehinderd hun gang kunnen gaan en dat de hemel in alle talen zwijgt. Maar als de Heer Jezus de geest geeft, dan begint het. Dan zijn er verschillende aangrijpende tekenen. In de eerste plaats natuurlijk dat voorhangsel in de tempel, dat van boven naar beneden scheurt. En daarnaast zijn er ook wonderlijke dingen in het rijk van de schepping. De aarde beeft, de rotsen scheuren, graven gaan open, veel heiligen staan op. Ze komen straks naar Jezus' opstanding in Jeruzalem, waar velen hen zien. En nu wordt er over dat gescheurde voorhangsel dikwijls gepreekt. En dat is begrijpelijk, want van dat gescheurde voorhangsel gaat de rijke boodschap uit dat door het offer van Christus de verzoening en de vrede met God tot stand is gebracht. Dat voorhangsel dat de toegang belette, dat is opengescheurd, let wel, van boven naar beneden. Die andere tekenen die hier genoemd worden, krijgen in de regel minder aandacht. Toch is het zinvol en ook juist om die tekenen eens alle aandacht te geven, en dat doen we vanavond dus. Wat wil de Heilige Schrift ons hier leren? In de eerste plaats wordt in deze tekenen het sterven van de heiland onderstreept. Zelfs de aarde beeft en rotsen scheuren, zelfs graven gaan open en overleden heiligen staan op. Maar we horen in deze tekst ook de eerste klanken van Pasen. De tekenen vormen een prediking, een eerste prediking, zeg maar, van wat er straks op Pasen volle werkelijkheid worden zal. En daarom is vanavond het thema voor de preek machtige tekenen op Goede Vrijdag. En dan twee gedachten. Die tekenen onderstrepen de betekenis van Jezus sterven. En die tekenen vormen de voorboden van Jezus opstanding. Dus nog een keer machtige tekenen op Goede Vrijdag. Deze tekenen onderstrepen de betekenis van Jezus sterven. En ze vormen de voorboden van Jezus opstanding. Allereerst dan deze tekenen onderstrepen de betekenis van Jezus sterven. Nee, het is geen toeval, maar heel duidelijk de leiding van God dat de aarde beeft bij Jezus kruisdood. Zodra de Zoon van God zijn leven aflegt en het geeft in de handen van zijn Vader, trekt er een machtige en krachtige siddering door de schepping. Juist als er in de heilsgeschiedenis belangrijke beslissingen vallen, gebeuren er grote dingen in de schepping. En we zien dit bijvoorbeeld bij de geboorte van Christus en bij zijn sterven. Grote dingen vinden er dan plaats, maar wel heel verschillend. Toen Christus werd geboren in de kerstnacht, toen scheurden de hemelen en engelen daalden neer. Maar de aarde bleef stil en onbewogen. Maar nu hij sterft, beeft de aarde. Een echte aardbeving, al weten we niet hoe groot deze geweest is op de schaal van Richter. Dit laatste doet er ook niet toe. Als Jezus sterft, beeft de aarde. Dat wil zeggen, ook de aarde is betrokken bij de dood van Christus. En dat is een puntje om eens even goed aandacht aan te geven. U weet toch dat de aarde Gods vloek draagt om onze zonden? Onder andere die doornen en distels langs de weg, misschien wel in uw tuintje, die zijn er het stille bewijs van. Onze aarde is verontreinigd, ja, door het milieu, we kennen dat allemaal wel en dat is zeker iets om aandacht te geven. Maar onze aarde is verontreinigd allereerst en allermeest door de zonde in allerlei vormen. En de schepping van God zucht onder de vloek van ons leven. En nu Christus sterft, heeft hij de zonde gedragen tot op het vloekhout van het kruis. In zijn lijden en sterven heeft hij de vloek gedragen. Ja, hij is zelf, zoals het in de Galatenbrief staat, een vloek geworden. En daarom beeft de aarde. En dat beven van de aarde hier, dat vormt een eerste geboortewee, zou ik het willen noemen. Een eerste geboortewee dat uit zal lopen op de vernieuwing van de schepping door God zelf. Want nu heeft Christus de vloek gedragen. Ook die doornenkroon was daar het teken van. Het oordeel van God over de gevallen mens, dat wij verdiend hadden, dat lag op zijn heilige schouders. En nu is door zijn lijden en sterven in principe de macht van het oordeel en van de vloek gebroken. En daarom heeft deze aardbeving iets in zich van de overwinning van Christus. Het rijk van de duisternis gaat het verliezen. Het gaat haar heerschappij teruggeven. In dit beven van de aarde horen wij iets van wat de dichter in Psalm 68 vertolkt. O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortschreed door de wildernis, beefde de aarde. Hier gaat Christus uit voor het aangezicht van zijn volk. En nu beeft de aarde. God de Heere heeft de verzoening door Christus aanvaard. Zijn toorn is inderdaad gestild door het lijden en sterven van Christus. En nu mag er gezongen worden en we deden het zo even ook. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En daarom beeft de aarde in dit gewichtige moment. Wat een heerlijk teken, gemeente. De macht van de zonde, van de dood, van de vloek is gebroken. Het is eigenlijk alsof er een soort blijde siddering door de aarde trekt. Haar ban is gebroken. Ze krijgt uitzicht op de herschepping die heen zal gaan door de geboorteweeën van het einde. We kunnen zeggen, hier is van dat einde het prille begin. Gemeente, zo rijk, zo uitgebreid is de betekenis van Christus sterven. Ze spreidt zichzelfs uit tot de ganse schepping. Ook zij wordt verlost. Straks zal er daarom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid wonen zal. De Heere die laat zijn stem horen wanneer hij de aarde doet beven. We kunnen zeggen, het werk van Jezus Christus heeft blijkbaar betekenis voor de ganse kosmos. Paulus zou daar later over schrijven in zijn brief aan de Colossenzen. En wat schrijft hij dan? Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En zo volgt er dan, hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dit laatste, dat is het wondere voorrecht voor ieder die aan Christus toebehoort. Behalve van de aardbeving lezen wij ook van het scheuren van de rotsen. Dat kregen wij met elkaar niet voor elkaar. Dat is het werk van God. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Hij scheurt zelfs de rotsen. En het gevolg van het scheuren van die rotsen is dat de kloven en de nissen waarin mensen lagen begraven openvallen. Hun lichamen komen aan het licht. De graven worden geopend. Dat is op Goede Vrijdag het werk van God. Door de kracht van het sterven van zijn lieve zoon opent hij graven. Dat is heel bijzonder. Wij mensen, wij mogen geen graven openen. Dat zou grafschennis zijn. En helaas komt dat met een zekere regelmaat voor. En als het u vergaat zoals mij, dan weten we het, dan roept dat onze verontwaardiging op. Wanneer iemand begraven is, dan treden wij terug. Dan blijven wij eerbiedig op een afstand. En zo hoort het. Maar hier is het anders. Hier komen geen onreine mensenhanden aan te pas. Hier is het Gods kracht. Door zijn kracht gaan er graven open. En, dan moet u daar goed op letten, dit heeft geen dodelijke afloop, maar een levende afloop. Rotsen scheuren en graven gaan open met het oog op het leven. Gods werk in de dood van Christus, dat is werk naar het leven toe. Rotsen scheuren, graven gaan open en doden worden opgewekt. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Wat een ontroerend moment is dat, gemeente. Stel het u eens even voor. Jezus sterft en anderen worden opgewekt. Hij gaat de dood in, zij komen uit de dood weer terug. Nu hij sterft, trilt als het ware het leven door de dood heen. De dood wordt afgelegd. En deze heiligen die ontslapen waren, die keren terug tot het leven. U weet dat de Heer Jezus Christus tijdens zijn rondwandeling het al verscheidene doden heeft opgewekt. U weet ze wel op te noemen, ik denk onze jonge mensen ook. Hè? Het dochtertje van Jairus en die jongeling in Nain en Lazarus. En nu, in het ogenblik van zijn dood, is het nog veel machtiger. Veel lichamen van heiligen, zegt Matthäus. Dat is een machtig teken. Dat de betekenis van Christus' dood onderstreept. Hij sterft, maar de dood verliest haar kracht. Hij gaat de poorten van de dood binnen. Maar hij zet tegelijk voor velen de poorten van de dood open. Zij mogen uit hun graven opstaan. Wat een heerlijke onderstreping van de betekenis van Jezus sterven. Hij geeft zich in de dood en de zondaar gaat vrij uit. Hij wordt omkneld door banden van de dood, opdat armen en ellendigen hier vertroost zouden worden. En opdat een verslagene, en de verslagene van geest en een verbrokene van hart hier zou mogen zien en horen, hij voor mij, hij doet mij in de ruimte gaan. Hij ging de dood in, opdat voor mij de poort van het leven open zou gaan. Hij werd gebonden om mij te ontbinden, omdat hij stierf is er voor mijn leven. Ach, misschien zit hier iemand of luistert er iemand mee die in grote nood roept, ik lig gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is helemaal niet zo verkeerd als we met die dingen worstelen, hoor. Laten we dat goed bedenken, dat zijn heel wezenlijke dingen, maar daar moeten we natuurlijk niet in verstikken. Dan mag ik het ook zeggen, in bewogenheid en in gunning, en de Heere gunt nog veel harder dan een dominee, zie nou eens op tot de zaligmaker. Hij komt in het kruisevangelie naar u toe. En hij wijst op zichzelf. En hij zegt het tot u, ik stierf om u het leven te geven. Vertrouw u helemaal aan mij toe. Wie in mij gelooft, zal leven omdat ik gestorven ben. Wie in mij gelooft, ja, daar gaat het om. Om dat echte geloof, dat geloof met het hart. Want alleen door het ware geloof, het oprechte geloof, worden wij aan Christus verbonden. Dan hebben wij in zijn naam het leven. Het ware leven, het echte leven, dat houdbaar is en dat eeuwigheidswaarde heeft. De graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Ja, wie waren nu overigens die heiligen die opgewekt werden? In de oude christelijke kerk werd er gedacht aan gelovigen in de Heer Jezus, die pas kort geleden gestorven waren en die algemeen bekend stonden om hun verbondenheid met Christus. Mensen zoals Simeon en Anna, Zacharias en Elisabeth, ook Johannes de Doper en nog meer. Anderen vinden het meer voor de hand liggend om te denken aan bepaalde vromen uit het Oude Testament. Persoonlijk meen ik dat de eerste opvatting het beste verdedigen valt en dat we dus te denken hebben aan mensen die nog maar sinds korte tijd gestorven waren. Zeg maar dat we te denken hebben aan nieuwtestamentische gelovigen. En nu is het opvallend dat zij als heiligen worden aangeduid. Bestaan er dan zulke mensen? Ja, zegt u in de Roomse opvatting wel, maar leren wij dat? Jazeker, zulke mensen bestaan. Alleen maar, dan moeten we het wel goed opvatten. Wij moeten hier niet denken aan mensen zonder zonde. Die elke zonde en elke zondige neiging zomaar overwonnen hebben. In zichzelf zijn ze zondaren, maar voeg ik eraan toe, wel zondaren die gewassen zijn door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Zondaren die wedergeboren zijn tot een nieuw leven, die geheiligd zijn door de geest van Christus en die gehoopt hebben op de vervulling van Gods beloften, zij mogen delen in de vruchten van Jezus sterven. Geldt dit nou ook van ons reeds? Van nature, en dat bedoel ik krachtens onze afkomst uit onze eerste vader Adam, zijn wij geestelijk dood. Dat kwam ook afgelopen zondagmiddag duidelijk naar voren. Maar dan mag ik er aan toevoegen, en dat is uiteraard ook verkondigd, zo hoeft het niet te blijven. De Heer roept ons. De prediking, ook die van Goede Vrijdag, is niet vrijblijvend, maar het is een klemmend appel om ons te bekeren en in Christus te geloven. Ja, zegt u, en dan, hoe komt dat dan? Hoe moet dat dan verder? Wel, wat God eist, dat schenkt Hij ook. Zijn Heilige Geest wil de boodschap van de stervende zaligmaker in uw leven gebruiken als een zaad van wedergeboorte. Het woord is vanavond de wekroep van de gekruisigde Heer Jezus Christus. Want die gekruisigde Heer Jezus Christus, Hij leeft. Hij wil dat u en dat jij ontwaakt uit die zondeslaap. Er gaat van die stervende Christus een getuigenis uit. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de dood. Hij brengt u tot het leven door de kracht van zijn dood. Door zijn levendmakende geest die hij stervende verworven heeft. Hij wekt op tot een nieuw leven. En dat nieuwe leven dat is onvergankelijk. En daarom zult u leven als u tot hem komt leven. Zelfs door de dood heen. En let er eens op wat Matthäus hier van deze heiligen zegt. Ze zijn ontslapen. Zo wordt hun sterven hier aangeduid, een ontslapen. Jezus stierf voor hen en daarom is voor hen de dood een ontslapen. Een doorgang tot het eeuwige leven. Dat ziet u aan deze heiligen. Ziet u, broeder en zuster in de kerk of voor de kerkradio, ziet u misschien tegen het sterven zo op? U hebt de Heere wel lief, maar u krijgt het zo benauwd als u aan die laatste vijand denkt, de dood. En dat is stellig te begrijpen. Wie zal zulke periodes, langere periodes of misschien zulke momenten nou niet kennen? En toch zeg ik het vanuit het woord van de Heere, vat moed. Want het sterven van Christus maakt het zo dat het sterven van de zijne een ontslapen is. Zeg maar de afleggen van de oude mens der zonde. U kent die Bijbelse uitdrukking wel, die wordt helemaal afgelegd, die oude mens der zonde. En het is om ontslapen, om straks voor eeuwig te ontwaken. Dankzij Christus sterven is het sterven van Gods kind de poort tot het eeuwige leven. Nou, dat is een blijde boodschap. Juist in een wereld waarin de macht van de dood zich zo sterk laat gelden. Want dat weten we toch, dat die dood heerst. De macht van de dood rukt op. En die dood wordt soms wel eens beschouwd als een vriend. En als een verlosser, zonder dat men daar grond voor heeft. U weet dat wel, een toenemend getal mensen wil de dood zelfs vrijwillig naar zich toe halen. Namelijk wanneer ze zelf hun leven voltooid achten. En we willen de Nederlandse wet in dit opzicht heel wat ruimer maken. Maar dat alles maakt niet ongedaan de werkelijkheid dat de dood een vijand is. Een grote vijand, ja. Het is een vijand die met de ijzeren vuist probeert te heersen. Maar, ja, die macht van de dood die rukt op en die is een geweldige bedreiging. En toch mogen wij ondanks al dat oprukken van de dood goede moed hebben. Door zijn dood heeft Christus hem overwonnen die de macht over de dood had. En dat is de duivel. Op het moment dat Christus sterft en begraven wordt, gaan graven open en staan doden op. Doorbroken en gebroken is het machtsgebied van de dood. En daarom spreken voor het geloof die donkere feiten van dood en Satan niet het laatste en niet het beslissende woord. Het geloof mag kracht putten uit de wondere liefde en overwinningskracht van Jezus Christus. En de tekenen van dit ogenblik laten er alle licht op vallen. De heerlijkheid, de majesteit, de kracht van de Heere Christus staat centraal. Alle licht valt op de betekenis van zijn dood. De dood die voor de zijde een tunnel tot het leven is, tot eeuwig leven. En zo komen we bij de tweede gedachte. Deze machtige tekenen vormen de voorbode van Jezus' opstanding. Nu de Heer Jezus sterft, beeft de aarde. Wanneer hij straks opstaat, dan is er een grote aardbeving. Op aarde wordt het dan weer, maar veel krachtiger dan nu, de geboorteweeën van die nieuwe schepping ervaren. De nieuwe schepping zal komen, omdat Christus uit de dood is opgestaan. Graven gaan nu open, als een heenwijzing naar Christus' opstanding. Op die paasmorgen gaat het graf open dat op deze avond nog verzegeld wordt. In die opstanding van de heiligen horen we de eerste klanken van het nieuwe leven dat Christus aan het licht brengt. Aan de kimmen van de horizon begint het licht te gloren, het eerste licht van het waarachtige leven. Ja, wat hier gebeurt, gemeente, dat is een voorschot, een eerste voorschot, zeg maar, op de rijke oogst van Pasen. Dit zijn de eerste heroten van koning Jezus die het eeuwige leven heeft begeerd en verkregen. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking natuurlijk, gingen zij uit de graven en ze kwamen in de heilige stad en ze zijn daar aan velen verschenen. Hier is iets opmerkelijks. Terwijl zij reeds op het moment van Jezus sterven tot leven waren opgewekt, kwamen ze pas na zijn opstanding uit de graven. Hé, hoe zit dat? Eerst na de opstanding van Christus gingen zij naar de heilige stad om aan velen daar te verschijnen. Ze wachten als het ware op het grote teken van God, namelijk de opwekking van hun zaligmaker. En het is moeilijk te zeggen en waar ze in die tussentijd vertoefd hebben tussen het sterven van Christus en zijn opstanding. Wel valt hierop te wijzen, dat vond ik een heel zinvolle gedachte die je lang niet bij iedereen tegenkomt, maar die sprak mij aan. Wanneer er gezegd wordt dat zij na Christus' opstanding uit de graven komen, dan wil dat nog niet zeggen dat zij tot zo lang in het graf zijn gebleven. Er staat niet dat zij uit hun graven kwamen, maar uit de graven. En dat kan ook betekenen uit het gebied, uit de omgeving van de graven. Op de een of andere wijze zullen ze zich wel verborgen hebben gehouden onder de mensen. En na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad. Nou, waarom toen pas? Ze waren toch de levende heenwijzingen naar Jezus' opstanding? Dat is waar. Maar het zou dan allicht nog zoveel om hen zelf gecirkeld hebben. Om het feit dat zij uit de dood opgewekt waren. Nou, dat maakt het dan toch een beetje belangrijk. Maar het ging juist niet om hen, maar het ging om hun koning. Hij staat centraal, die als eersteling uit de doden is opgestaan. Als zij meteen gekomen waren voor de opstanding van Christus, dan zou alle licht op hen gevallen zijn. Maar het licht moest vallen op hem. Zij zijn er uiteindelijk alleen maar in zijn gevolg. En daarom laten zij hem respectvol voorgaan. Ze kwamen in de heilige stad. De stad die aan de dienst van de Heer gewijd is. De heilige stad die zich overigens aan een onheilige daad te buiten gegaan is, omdat ze Jezus uitgeworpen heeft. En toch een stad die als heilig aangeduid wordt, want de Heer laat in zijn wonderbare trouw die stad niet los. Hij blijft zich met haar bemoeien. Het is voor haar inwoners het heden der genade. De tijd van bekering. De Heere zorgt dadelijk voor getuigen van Christus' opstanding. En het zal in Jeruzalem verkondigd worden. Christus is opgestaan uit de doden. Zij zijn aan velen verschenen. Er wordt in het Grieks een bijzonder werkwoord gebruikt. Een werkwoord dat gebezigd wordt wanneer men iemand spreekt met de bedoeling om voor hem of haar bewust te verschijnen. Er staat dan ook niet dat ze in de stad verschenen aan iedereen, maar aan velen. Eigenlijk staat er dat ze voor velen zichtbaar werden. Het ging kennelijk om een doelbewuste verschijning. Net zoals dat later met de Heer Jezus zelf ging, hij hield zich verborgen en hij vertoonde zich soms aan bepaalde mensen om daarna weer te verdwijnen. En zo ongeveer is het vermoedelijk ook hier gegaan. Ze zijn aan velen verschenen. Nou, en die velen hebben daar wellicht ook over gesproken. Wat een opschudding geeft dat in de heilige stad. Het viel niet te ontkennen dat dit helemaal in de lijn lag van Gods belofte. In de tijd van de Messias zullen doden worden opgewekt. Dat gebeurt hier. Zo spreekt God zijn volk aan. Dit teken konden ze begrijpen. Het was een heenwijzing naar de eersteling Christus. En wat een klemmend beroep doet de Heere hier toch op dat volk waaraan hij zich verbonden heeft. Een geweldig gebeuren. En nu, nou als God dan het volk zo aanspreekt, als er zo'n klemmend appel komt, zal Jeruzalem zich toch zeker gaan bekeren. Nee, gemeente. De Heer Jezus had het al gezegd. Al zou iemand uit de doden opstaan, zij zouden zich niet laten gaan zeggen. Wel verbazing, zeker. Geen geloof. Wel ontroering, maar geen bekering. Gemeente, ik kom nog even terug op die aanduiding, de heilige stad. U weet dat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest wordt en dat de bewoners verdreven worden en dat ze eeuwenlang over de aarde hebben te zwerven. Maar daarmee is ze niet definitief uit tussen God en Jeruzalem. Deze stad is, meen ik, nog altijd een teken van God in deze wereld. Daarop wijst die naam de heilige stad. En het is goed om dit juist op de Goede Vrijdag te bedenken. U moet weten dat deze christelijke feestdag eeuwenlang een zwarte dag geweest is voor de Joden. Kerkmensen hadden de gedachte in die tijd dat het christelijk zou zijn om die godsmoordenaars, zoals de Joden betiteld werden, op de Goede Vrijdag eens moorden te leren. En wat is het dan een dwaasheid dat christenen over het algemeen genomen zich toen niet naast de Joden hebben opgesteld in het besef, wij zijn net zo schuldig aan de dood van Jezus als zij. U weet dat wel van Revius, hè? Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, maar ik. En ik zou er deze toepassing nog aan willen verbinden. Laten we ook in onze tijd bidden om vrede voor Jeruzalem. En dat zeg ik niet uit een overdreven betrekking op Israël, maar het is wel een volk waarmee God een wonderlijke geleidingheid gehouden heeft. Het huidige Israël, dat is geen theocratisch volk zoals het oude Israël, maar het is wel zo dat God die nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob niet verstoten heeft. Hij spreekt ook tot hen nog, en daar zijn goden zij dan ook Messias beleidende leden. En zo bidden wij ook voor deze stad, zei ik. En dat bedoel ik daarmee, bidden ook om vrede, maar ook om bekering en geloof in de Heer Jezus Christus, opdat Joden en wij tussen Pasen, tezamen Pasen mogen vieren, maar dan wel verenigd in het geloof in de Heer Jezus Christus, de koning van Israël. En toen, na de verschijning van die heilige, was er geen geloof en geen bekering bij de mensen in Jeruzalem, hoorden we. Dat is een ernstige zaak. We moeten de lijn doortrekken. Het is een waarschuwing aan ons adres. Want gemeente, ook aan ons wordt het woord verkondigd. Het woord van de gekruisigde. Het woord van de opgestane. De prediking van Goede Vrijdag en een voorschot op Pasen. En nu gaat het om ons persoonlijk geloof in de gekruisigde en opgestane. Heeft hij nou in ons leven ook waarde gekregen? Betekenis? Of hoe zit dat in ons leven? Zijn we reeds gekomen tot die hartelijke overgave aan hem? Want we moeten één ding wel in de gaten hebben. We kunnen tegenover hem niet neutraal staan. Die gekruisigde en opgestane Christus, die vraagt om ons hart, om ons leven. En kwam dat er nou van in beginsel? Hij zoekt ons ook nu weer op. En hij wil ons aanraken door de kracht van zijn levendmakende geest. En dat is echt een rijke weldaad. Van onszelf zijn wij, u en ik, verloren en dood. Hopeloos, zeg maar. Maar wat een weldaad en wat een wonder is het al als we hem oprecht nodig krijgen. En wanneer we dan ook door hem geleid hem mogen leren kennen en ook mogen leren leven door hem. En wat dit gebeurt, dan wordt ook u een getuige van Christus. Als uw hart vol is van hem, dan kan uw mond niet zwijgen. Dan getuigt u van de Heer Jezus Christus op gepaste wijze, gepaste ogenblikken, zeker wel. Maar we doen het wel hoor. Dan getuigt u van de Heer Jezus Christus die nu voor u de dood inging. En die ook de dood overwon. En nu gaat het niet om de getuigen uit onze tekst, om deze mensen als zodanig, maar het gaat om de Heer Jezus Christus. Dan gaat het ook niet meer om onszelf, maar om hem. Dan wordt ons leven op hem gericht en door hem vervuld. Jezus Christus, die gekruisigd was en opgestaan is, is dan ons leven. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Laten we maar veel goeds van hem spreken. Hij wil het ons door zijn Heilige Geest leren en ons erin oefenen. En wat is nou met die heiligen in Jeruzalem gebeurd? Hebben ze nog een poosje op aarde geleefd? Of juist niet? Op deze vragen geeft de Bijbel geen antwoord. Sommige uitleggers menen dat deze mensen een nieuw opstandingslichaam hebben gekregen, zodat ze nooit meer hoefden te sterven en dat ze na Pasen ook in lichamelijke zin in de hemel zijn opgenomen. Het is een gedachte die ik wel aantrekkelijk vind, maar met zekerheid valt hier niets te zeggen. Maar wat we wel met zekerheid mogen zeggen, en in dit verband ook moeten zeggen, hun opstanding is de voorbode van de opstanding op de jongste dag, de dag van het oordeel. Dan zullen allen die geheiligd zijn door Christus opstaan tot het eeuwige leven dat is verdiend door hem aan zijn kruis. En dan verwisselt hij dat kruis in de eeuwigheidskroon, zongen we. Daar heeft Christus voor al zijn volk de schuld betaald, de zonde verzoend. En op de paasmorgen heeft de Vader zijn amen uitgesproken op heel Jezus' werk. Het graf is opengegaan, ten teken dat de dood verslagen is. En daarom horen wij in onze tekst, en we mogen het ook vanavond horen, de eerste tonen van de laatste bezuin. Straks, wie weet hoe spoedig, komt de levensvorst terug op de wolken van de hemel. De Heere heeft gesproken, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De graven zullen geopend worden, hoe onvoorstelbaar het voor ons ook is. En alle doden zullen dan opstaan. Al de doden. Zo was het bij het sterven van Jezus niet. Toen zijn er alleen lichamen van heiligen, dat is van ware gelovigen opgewekt. Maar op die grote dag van Christus wederkomst zullen niet alleen degenen die in de Heere ontslapen zijn opstaan, maar al de doden, ook u en jij waar je ook zit, en ik. Ja, maar dan zal er een groot verschil openbaar komen. Deze ten leven, schrijft Daniel, genen tot versmaadheid en eeuwig afgrijzen. Dat zal vreselijk zijn, om opgewekt te worden om eeuwig smart te ervaren. Buiten de Heer Jezus Christus mogen wij geen seconde rust hebben. Niemand van ons mag in een dodelijke gerustheid voortleven. Want zoals dat oude uitdrukking het zegt, maar een hele zinvolle uitdrukking, buiten Jezus is geen leven, maar de eeuwig zielsverderf. En straks, op de jongste dag, zullen de onbekeerden uitroepen tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Haast u omwille van uw leven. Wie kiest in plaats van het leven de dood? Laat de gedachte aan Gods gericht ons rustig maar eens aangrijpen. Zo aangrijpen. Nee, niet dat u er overspannen van gaat worden of iets dergelijks, maar dat het u op deze goede vrijdagavond doet vluchten tot dat gekruisigde lam van God, want de gekruisigde leeft. En wie nu met alle verkeerdheid, met alle schuld tot hem komt, o, die mag in hem een vriendelijk ontfermer vinden, ja meer, die mag vrijspraak en leven vinden. En wat zijn we dan gelukkig wanneer we die komende rechter kennen als onze redder. Dan zullen we op de grote dag mogen opstaan tot eeuwig leven. Dan zullen we mogen ingaan in de heilige stad, in het nieuw Jeruzalem. Dat is die stad met die 12 paarlen poorten, weet u wel. En die stad die behoeft de zon en de maan niet dat ze daar niet zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft daar verlicht. En het lam, over de mooie naam voor de Heer Jezus, en het lam is het kaars. En in dat nieuwe Jeruzalem zal de dood niet meer zijn. En geen rouw of moeite zal daar ooit nog neerdrukken. Alles zal daar door de vrede bloeien. Aarde en hemel zullen dan vernieuwd zijn. dan zijn die barensweeën van de eindtijd waar ik het even over had, die zijn dan voorbij. De aarde beeft niet meer. De aarde zal wel vol zijn van de kennis des Heren. En waarom? Omdat hier op aarde eenmaal een kruis stond. Omdat er hier op aarde eenmaal een open graf was. En allen die door de Heer Jezus Christus verlost zijn, ze zullen zeker thuiskomen en hun God eeuwig loven en prijzen. En in deze verwachting mag het nu reeds door ons gezongen worden: ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Amen. Samen de Heren danken en bidden. Ja, Heren, we hebben het gezongen. Elk heeft met mij de lof des Heren aan. Laat die lof des Heren ook in ons hart mogen leven. Wanneer we deze boodschap van Goede Vrijdag mogen horen, met de accenten afgestemd op deze tekst. Heren, wij bidden van u, doe ons de rijkdom van uw woord verstaan. En doe ons zien dat u het grote offer eenmaal gebracht hebt en daardoor ook alles volbracht hebt, o Heer Jezus Christus. En laten wij daar zo op gericht zijn, zo door beheerst worden, dat wij inderdaad in onze wandel allereerst, maar ook in onze woorden, de lof van de Heere mogen verkondigen. Want wat bent u dat waard, o Heere? U die de weg van verlossing niet alleen uitgedacht, maar ook tot stand gebracht hebt. En die zondaren roept uit hun zonde graf. En die dat doen wel met de kracht van uw geest, zodat die roepstem ook binnendringt in het hart. En zodat we ons gewonnen leren geven aan u. Heere, geef dat we zo verder mogen gaan met deze boodschap in ons hart, dat het ons weer tot u mag uitdrijven en dat we ook al meer door u onderwezen mogen worden. Heere, breng ons ook op de paasdagen bijeen rondom uw woord en geef dat wij het beseffen dat u, Heere Jezus Christus, levend bent tot in alle eeuwigheid en dat het niet te vergeefs is om op u te hopen. Want het is een hoop die midden in ons vaak aangevochten leven staat. Maar ook een hoop waarvan wel gezongen wordt, die moet al ons leed verzachten. En daarom mogen alle reisgenoten door genade, die mogen het hoofd omhoog heffen en op u zien. En met vreugde en in uw kracht verder gaan, tot u eenmaal roept tot hoger heerlijkheid. Amen. Wij zingen nu van, ik ben het even kwijt, u kunt het op bord zien en ik kan het in mijn aantekeningen zien, Psalm 69, vers 14, gij hemel, zee en aard vermeld Gods lof. En wat er verder volgt in Psalm 69, vers 14. Vooraf vindt de inzameling van uw gaven plaats. En de Heere zegene u en jullie met de gaven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.